Laat ons deze godsdienstoefening aanvangen door te zingen het psalm 78, het tweede en het derde vers. We noemden het psalm 78, vers 2 en 3. Verborgend heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden. Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Des Heeren lof uit lands historie blam, zijn sterke arm en grote wonderdom. Want God is zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis en werd om na te leven. Die Israël zijn nageslacht moet leren, opdat we nooit haar kennis mogen weren. God vordert dat de naeef eeuwenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvangt. nog wensen met gedeelten uit Gods woord te lezen, wel uit de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan die van Korinthe. Nader het derde hoofdstuk, we noemden nu 1 Korinthe 3. En ik, broeders, konde dat u niet spreken als dat geestelijke, maar als dat vleeselijke, als dat jonge kinderen in Christus. Ik heb nu met melk gevoeld en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermocht ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u is nijd en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk. En wandelt gij niet naar de mens. Want als een een zegt ik ben van Paulus, en een ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Wie is dan Paulus, en wie is Apollos, anders dan die naar door de welke gij geloofd heeft, en dat gelijk de Heer aan een iegel gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft een wijsdom gegeven. Zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wijsdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn een, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouw erop. Maar een iegel, ik zie toe hoe hij daar bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een ziegelijke werk zal openbaar worden, want een dag zal het verklaren, terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig een ziegelijkse werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemand zijn werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelfs zal hij behouden worden, doch als wel door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand een tempel Gods schendt, die zal God schenden, want een tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriegen zichzelf, als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt het dwaas, opdat hij wijs mag worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijze ten hun argelistigheid. En wederom, de Heere kent overleggingen der wijze dat ze ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uur. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen, zij zijn alle uur. Doch gij zijt van Christus, en Christus is Gods.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader aller genade, door Christus Jezus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het woord Gods, onze tekst voor deze avonturen, vindt ge opgetekend in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. en daarvan het 11e vers. Daar toch lezen we Gods heilige woord. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. Tot hiertoe. Kom, mochten we het heilig aangezicht des Allerhoogsten zoeken in den gebeden. Arm, dood en ellendig, dat zijn we, heren, en niet meer. In al wat we erbuiten zijn, dat is een vruchtgevolg van onze rampzalige val. Dat is hoogmoed, verheffing des vleesjes. Dat is de begeerte naar alles, heren, wat ons niet toekomt. Mocht ge ons dat licht schenken vanavond, opdat onze godsdienst niet bestaat in woorden, maar dat we leren dat het alleen maar bestaat in de levende kracht der godzaligheid. Dan gaat er alles aan bij een mens waarmee hij zich een grondslag wil leggen om door den Heere aangenomen te worden. Want uit de werken der wet kan niemand gerechtvaardigd worden. En wat we ook doen en hoe we het ook inspannen van alle kanten, heren, wij zijn in ons verbroken werk verbond niets anders dan één stuk ellende, stof en stank voor de majesteit Gods. Alleen genade, heren. En daartoe komen we dan ook aan de avond van deze dag bij elkander om te overdenken, heren, die vrije genade leren. Dat enige fundament. Een ander is er niet. Wat er buiten is en wat er verbouwd wordt, dat is alles hooi en stoppelen. En de toekomstige vlam zal het in vlam zetten. Maar, heren, dat fundament, dat hebt gij gelegd. En dat ligt voor eeuwigheid. En dat hebt gij in den tijd geopenbaard. En dat is een eeuwig wonder voor diegenen die leren dat ze alle fundament kwijt zijn. Maar die daarop gebouwd wordt, dat is die rotsteen en dat is de grondslag waarvan de kerk zingt. Zijn grondslag is op de bergen der eeuwigheid. De Heer bemint de poorten Sions boven alle woningen Jacobs. En dat ge een kerk op aarde hebt, die is gewassen in uw bloed, die al hun zaligheid alleen van u verwachten, die niet uit de werken der wet, maar die alleen door het werk van Christus, de vervuller der wet, genade hebben gevonden, het Allerhoogste en het eeuwig goed, om met u ons een schepper verzoend te worden, en een plaats te krijgen, een dierbare plaats, een gekochte plaats, een verworven plaats, een plaats, Heere, in uw eeuwig goddelijk vaderhart, gelijk ge dat hebt van eeuwigheid ten opzichte van uw volk en gunstgenoten, dat ge in den tijd komt te arresteren, komt te roepen en komt te zegenen met geestelijke zegeningen door de daad van goddelijke rechtvaardigmaking in het bloed en in de wonden van die dierbare Christus, alwaar uw volk lieflijk is in de ogen van u, o Vader, aller vaderen, enige Vader, eeuwige Vader, onveranderlijke Vader. Mocht het wezen, heren, in dit avontuur, dat we een enkel woord tot elkander mochten spreken. Het is, heren, dat we gedenken deze avond dat het werk der reformatie is begonnen. 450 jaar en nog meer geleden, heren, toen ge dat licht op de kandelaar hebt geplaatst, dat evangelielicht dat bedekt was onder leugen en bedrog, en onder de mens die hooi worden zal. Toen, heren, hebt gij ze verwekt, mannen, die voor zichzelf bevindelijk hadden leren kennen wat het is, het stuk der rechtvaardigmaking, alleen door genade door het bloed van Christus, dat alle werken van de mens ten eenenmale buitensluit. Maar als ge ze inwendig komt te veranderen en te vermeerderen, die een hartelijke lust en liefde krijgen, om u te kennen en te erkennen, uw liefde hebben en in uw wegen te wandelen. We hebben het reeds gezongen met de kerk van de oude dag. verborgenheen met diep ontzachte melden. Van hetgeen dat onze vader vermeldde van het werk dat ge in hunne dagen begocht. Het is waarlijk wel waardig, heren, om herdacht te worden. Dat grote werk van genade, dat het licht verheerlijkt is te midden van de duisternis. Heren, dat uw naam gepredikt is. Al is daar een stroom van bloed en lijden en tranen opgevallen. Althans, Heer, hebt gij uw kerk geplant en hebt gij ze gebruikt, die mannen, vol des heilige geestes, welke de tegenwoordige verlossing wel aangeboden werd, maar hebben die niet aanvaard, overwits een beter over hen voorzien had. O, dat zijn werken des geloofs, dat geloven, Heer, dat de weg, dat het instrument is, waardoor gij met een arme zondaar in verzoende betrekking gebracht wordt. En dat is een waarheid, Heere, bemind door uw kerk, bemind door uw volk, en alle tijden in alle plaatsen, en in alle omstandigheden. Dat is het fundament van uw kerk, dat is gelegd in den tijd, Heere, omdat het gelegd is in de stilte daar nooit begon eeuwigheid. Daarom is het gelegd in de tijd, want komt uit uw aanbiddelijke raad voort. En dat onbegrijpelijke, Heere, en datgene dat de mens nooit doorgronden kan, dat gij u komt te verheerlijken, niet in de engelen, maar in een gevallen Adamzaad, dat gij u verheerlijkt, Heere, als de God van recht en gerechtigheid, maar ook als een God van verzoening en zaligheid, en dat alleen in het bloed en in de wonden van die dierbare Christus, die een eeuwig geldende gerechtigheid heeft aangebracht voor doemelingen, voor vloekelingen, voor vijanden, voor schuldigen, voor diep ellendige schepselen. En dat gij, Heer, dezulke u niet schaamt om derzelver God genaamd te worden. En dat gij, o eeuwige borgen des verbonds, u niet schaamt om derzelver borg genaamd te worden. Heere, we mochten ons nog eens in leren verlustigen in deze donkere tijden, waar het licht zo ver weg is en waar zoveel dwalingen zijn en waar zulke magerte is in de kerk, in de vormelijke kerk, maar ook in zo'n menig hart van uw volk. Waar zijn die oude tijden? Waar is de genade van oude tijden? O God, dan mochten we wel in de rouw gaan, als we zien welk een groot werk gij geborgd hebt. Maar wat de beantwoording daarvan is, dan is niet anders dan schuld en schande, Heere, die ons voor u zou moeten verontmoedigen. Maar ook daarin is deze tijd zo arm, Heere. Waar zijn nog schuldige zondaren? Waar zijn nog mensen die het leven in eigen hand verloren hebben? Waar is nog een volk, Heere, dat het met u mag wagen? Nee, dan is het geen wagen meer, Heere, maar dan is het op die vaste gronden van uw eeuwig verbond, dat met bloed bezegeld is op Golgotha. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef leidde. O verschijn blinkende, o openbaar uzelf nog in deze tijden. O gedenk ons er dan in dit avontuur. En wil onze mond nog bestieren, Heere. Wil ons nog kracht en wijsheid schenken. Om de wonderen die onze vader ons vertelde, om die wonderen ook in dit avontuur te overdenken. Hetgeen dat gij gerocht hebt, machtige koning uw kerk, die de werken des duivels hebt teniet gedaan. En u zelf verheerlijk hebt als de koning van uw duur gekochte kerk. Wil door uw geest ons bestieren, wil door uw geest ons bearbeiden, dat we tot onszelf gebracht mochten worden als de verloren zoon, dat we nog teerkos op de weg mocht zijn voor degene die u bij de aanvang of bij de voortgang hebben leren kennen. Dat alle eigen werk nog maar afgebroken mag worden, Heere. Want och, wat is een mens, en zelfs ook na ontvangen genade. Heere, dat men ergens op roemen, dan alleen in die grond die gij gelegd hebt. O Heere, want alles ook na ontvangen genade, wat van onszelf is, Heere, dat moet afgebroken worden. Daar krijgt hij dan ook een vallig van, naar die mate dat hij u weer leert kennen. En dat hij mag vervolgen u te kennen. Drie enige God, waar we uitgevallen zijn in ons eerste bondshoofd. Maar in het tweede bondshoofd, dat ge een volk inleidt in die heilgeheimen, waarvan de dichter zegt, die verborgenheden, die worden openbaar aan degene die u vrezen. Wil uitdellen al het onze, wil al het menselijke en het gemoedelijke genadiglijk eens wegnemen en van ons weren. En leer ons de rechten der gerechtigheid kennen, voor ons eigen hart op weg reizen naar de grote eeuwigheid. Om den Heere Jezus, om die dierbare borg en zijn gerechtigheid willen. Amen. Wij zijn, mijn hoorders, aan de avondstond van deze dag met een groot gedeelte der christenheid vergaderd om te herdenken de grote wonderen Gods. En die grote wonderen Gods die ongeveer 450 jaar tot openbaring kwamen. Dat de Heere zijn kerk gedacht heeft. Die kerk die daar onder de donkere middeleeuwen als schier verzwolgen was. Maar ook dan heeft God nog een overblijfsel gelaten naar de verkiezingen der genade. Hoewel het kan zijn dat Jacob zeer dunne geworden is. Maar de Heere staat voor zijn kerk in. Uit hen zal er altijd eentje komen voort. Die de nakomelingen zal brengen. U hoort. Ook in die donkere middeleeuwen, dan waren het de Waldenzen en dan waren het de Longobarden, die wel door het vleeselijke Rome zo vervolgd werden, ten vure en ten zwaarde, maar de Heere was hun een toevlucht ten tijde der benauwdheid. En ze hebben uw woord bewaard, zegt de apostel, door genade alleen. Gods kerk kan niet verwoest worden. Al wordt die kerk verwoest, op de vreselijkste wijze, zo is de dagen der hervorming. Maar de Heer staat voor zijn volk in. Dan gaat het wel door de diepte heen. Smartelijke vervolgingen, bloed en tranen. Maar we lezen dan ook in de Hebreeënbrief. Ze hebben de aangeboden verlossing niet aangenomen. O, vervits, God, wat beters over hem voorzien. Wat is dat betere? Dat is die lieve gunste Gods. Waarvan Guido de Bruin zegt in zijn 37 artikelen dat het aangezicht van een verzoend God en Christus den uitverkorene dierbaarder is dan het leven, terwijl de verberging van zijn aangezicht hen bitterder is dan de dood. Beide ondervinden ze hier aan deze zijde van het graf. Het is niet alleen de persoon van Luther, die was eigenlijk de pionier van het hervormingswerk. Maar zoveel reformatoren. Luther, een bergwerkerszoon in Duitsland, in Thüringen, die heeft God verwekt. En dat was de eerste, de baanbreker, zouden we hem kunnen noemen. En als de Heer dan een hervormer verwekt, dan is dat niet uit wetenschappelijk oog of filosofisch oog, want dat is de buitenkant maar. Iemand die kan bekeerd worden van een idee en filosofisch, maar filosofische bekeringen, die komen nooit in de hemel. Maar een hartbekering, een rechte bekering, een bekering waar God van weet, die in den hemel bekend is, de werken ook in den hemel verwacht worden, omdat ze geschreven staan in dat boek, alle boeken, en dat zal openbaar worden. Hier reeds aan deze zijde van het graf. En straks, als die grote dag van Jezus heerlijkheid en majesteit zal aanbrengen, zijn de hoogste trap van zijn verhoging, wat we lezen in de 12 artikelen. Wederkomst ten oordeel. Ja, want er worden alle boeken geopend. Maar dan staat er ook bij. En een ander boek. Oh, dat andere boek. Weet je welk boek dat is? Dat is dat boek waarvan we lezen in de openbaringen van Johannes. En ik zag een op den troon zitten. Onder een boog van smaragd. en een boek was in zijn handen. Dat is het boek van de raadsbesluiten Gods. En overeenkomstig die raadsbesluiten wordt alles geregeerd en worden alle die ten leven zijn opgetekend in dat boek, die worden bewaard in de kracht Gods tot de zaligheid. En dat boek is het. En dat boek, wel, dat is uit de raad Gods voortgekomen. En wie is waardig dat te ontvouwen? Ik ween de zeer, zegt Paulus. Niemand. Geen Mozes, man der wet. Geen Elia. Geen Augustinus, geen Paulus, geen Luther. Nee, er is er maar één. Die waardig is te ontvangen de eer, de lof en de aanbidding. Wee niet, Johannes. Ziet de leeuw die uit de stam van Juda is, heeft overwonnen. En die is waardig om het boek te nemen en zijn zegelen te omsluiten. Wel nu Luther. We weten de geschiedenis en zullen daar niet lang bij stilstaan. Voor hem zijn de voorlopers. En dan denk ik Hieronymus van Praag. Dan denk ik aan Savonarola uit Italië. Dan denk ik aan Johannes Hus, die te Constans veroordeeld werd tot een brandstapel. En dat hij te midden van de vlammen nog uitriep: er zullen er na mij komen die mijn werk zullen voortzetten. En wat is dat werk? Dat is het grote werk der reformatie. Want hebben we het dan over de kerk, en we bedoelen daar niet mee kerk A of B of C, want al dat gevecht van hout en steen, mensen, ik pas ervoor, ik dank ervoor. Ja. En de geschiedenis die leert het wel, dat is het niet hoor. En dan haal ik die woorden nog eens aan, en dan heeft hij zijn belijdenis met zijn bloed ondertekend, Guido de Bra, die geworgd is in de gevangenis in de zuidelijke Nederlanden. Dat hij zegt, en ik herhaal het met opzet, opdat we dat verstaan mogen wat de ware kerk is. De ware kerk zijn de ware christgelovigen, gewassen in Jezus bloed, die al hun zaligheid, niet iets zoals Rome leert. Nee, geen vrije wil erbij, maar al hun zaligheid verwachten van hem. Ach, als we daar een ogenblik in mogen komen, en als er in ons midden zijn die daar enige kennis van hebben, alle zaligheid, oh, dat is het zo vol en dan is het zo zaligheid. Dan kan ik begrijpen dat Huntington op zijn sterfbed lag en dat hij antwoordde: ik ben zo zeker van de hemel alsof ik er reeds in ben. Want die hier de hemel niet beleeft, die zal er nooit in komen. En die hier de hel niet beleeft, die zal ook de hemel niet beleven. Want aan alle hemelvaart gaat helle vaart vooraf. Want ziet, dat is in die dat grote hoofd des Heren ook geschied. Eerst hellevaart en dan hemelvaart. En dat is nou het evangelie van vrije genade. En dan denk ik aan al die godzalige mannen die God daartoe verwekt heeft. In de eeuw der reformatie. Naast Luther staat Calvijn, die nog verder doortastte in de eeuwige beginselen van Gods woord. Dan denk ik aan Melanchthon, die Luther terzijde stond. En dan denk ik aan Jan Hox, de reformer van Schotland, die een tijd lang op de galeien vreselijk heeft geleden. En toen hij aan de haven van Schotland een ogenblik aanlandde met de galei. En daar kwam een jezuïet en die bood hem het beeld van Maria aan om dat te kussen. Dan zouden zijn banden, zijn kettingen worden losgemaakt. En Jan Hox, die grote held de reformatie, die rukte het beeld uit de hand van die priester en hij wierp het in de Noordzee. Hij zegt: zie daar, de maag die kan goed zwemmen. Dan denk ik aan Bullinger, aan een Butser, de reformator van Straatsburg, aan Eucolampadius, de reformator van Basel, die op zijn sterfbed lag. En het werd nacht. En toen vroeg men aan hem: moeten we het licht ontsteken? Toen riep hij vol verbazing, met een glanzend aangezicht uit: daar is licht genoeg, licht in hem. O geliefde, dat zijn alle getrouwe getuigen die God verwekt heeft. Wat een machtig werk heeft God gedaan. En dan mocht het ons wel in de verontmoediging brengen. En waar zijn we ermee gebleven? Ook onze lage landen hier aan de Noordzee. Het is ongeveer nu 400 jaar geleden dat prins Willem van Oranje overging tot het protestante geloof. En dat hij deze woorden sprak met dit goed zwaar. Dan hoop ik in de kracht Gods te verdedigen de religie die de Heer hier geplant heeft in deze vage landen. Is dat werk niet waardig om dat te overdenken? Want het is het werk Gods. Het is het werk van vrije genade. En dat er zondaren getrokken zijn. En wie kan ze optellen? De godzalige mannen die God verwekt heeft in de 450 jaar die achter ons liggen na de reformatie. Namelijk, die een klaar en helder getuigenis hadden dat ze door God geroepen had, waren omdat de Heer zegels van zijn gunst en goedkeuring aan de bediening had verbonden. Ja, geliefde, dat is zeker waardig om te gedenken. Daarom lees ook God vorder dat de naam heeft evenlang van kind tot kind dit onderwijs ontvangen. En niet alleen dat we dat onderwijs ontvangen, maar dat we terug mochten keren tot die oude paden. Vraag toch wat de goede weg zij. Die daden die God gedaan heeft, doorluchtige daden, we wensen met de hulp van Gods in dit avontuur te overdenken. Als we tot u willen spreken over het fundament der kerk, wat we vinden in 1 Korinthe 3, vers 11. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus, het fundament der kerk. Hier is alleen geldend de leer van Christus. Hier is alleen geldend de middelaar Christus. En ten derde, het enig gezag door Christus. Dus de leer van Christus, de enige middelaar Christus, het enige gezag door Christus. Laat ons nu zingen uit Psalm 46, het eerste en het tweede vers. Dat zal geen collecte zijn. Aan de deur is er één collecte en die is voor de arbeid, de zending onder de Roomsen. Bijzonder in Spanje. Hartelijk aanbevolen. God is een toevlucht voor de zijnen. Hun sterkt als zij door droefheid kwijnen. En dan het tweede vers. Laat vrij het schuivend zenuw bruisen. De ontroerde wateren hevig ruisen. De golven bogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad het heiligdom, de woning van God en allerhoogste koning, wordt in haar buren te allen tijd door beetjes der rivier verblijd. 46 daarvan, het tweede, het eerste en het tweede vers. ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, zo luidt het ons tekstwoord. De apostel Paulus die schrijft deze eerste brief aan de gemeente van Korinthe. En we hebben het gehoord, het is ons zo even voorgelezen, daar waar het scheurde. Het hout, het kruishout van Christus, dat was nog niet verteerd of verbrand, bij wijze van spreken. En zijn dierbaar bloed, dat was op Golgotha nog niet opgedroogd. Toen braken al de grootste ketterij uit. Hier zien we aan dat we in een wereld vol gevaren verkeren. En dat de reis naar het hemel Sion een smalle weg is. En dat we acht hebben te slaan op het getuigenis van God. Want als het niet is met dat getuigenis, het zal zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. En daarom gaat Paulus zich niet verheffen in geen delen. Want hij zegt, wie is nou Paulus? En wie is nou Apollos? En wie is nou Petrus? Heeft Petrus voor u geleden? Is Petrus iets? Is Paulus iets? Weet je wat ze nu zijn, zegt Paulus, hier in dit hoofdstuk. Hij zegt, daarin zijn ze aan elkander gelijk, dat ze niks zijn. Nou, niks is niks. Er kan nooit wat van verwacht worden. Nee, totaal niks. Een mens die moet eraan, en een dominee moet eraan. En de apostel Paulus, die heeft het heel goed geleerd dat hij er zelf ook aan moest. En toen hij eraan was, wel, mijn hortus, dan moet je het nog leren. Bij bevinding voor zichzelf, ik sterf alle dagen. Hij moest ook sterven aan zijn apostelschap, aan alles. Ja, hij zegt, want daar kan geen ander fundament gelegd worden dan alreeds gelegd is. En dat fundament, dat is gelegd in de eeuwigheid. Maar omdat het in de eeuwigheid gelegd is, dat is de bewegende oorzaak. Zo wordt het in de tijd gelegd. Dat is de verdienende oorzaak en de toepassende oorzaak. Dat is het werk des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. We hebben een vorige zondag nog gesproken over het leerstuk der drie-eenheid, wat gij en ik niet begrijpen kunnen, maar het is ook geen begripsleer, maar het is een geloofsleer. En dat is een dierbaar fundament, want daar spreekt hij hier over. En u vermaamt hij ze als hij zegt dat er verwarring is en dat ze met dwalingen komen, de een die komt met dit en de ander die komt met dat. Maar die dwalingen die zijn niet uitgestorven. Nee, als uit het graf der eeuwen met een nieuw kleed komen die dwalingen weer op. En daarom de leer van Christus. En wat is de leer van Christus? Dat is de leer die in de eeuw der reformatie weer gepredikt is. En dat is niet de leer van Rome, want de kerk die is gesticht, de eerste christenkerk. En dan denken we aan de kerkvaders. En dan denken we bijzonder aan Augustinus, dat grote licht dat God verwekt heeft. En dat was tegen Pelagius. En u heeft Rome, die heeft de leer van Pelagius aangenomen. En wat is nou het verschil? Pelagius, dat is Rome. En Augustinus, dat is door genade alleen. En dat zijn de drie grondzuilen der reformatie. Sola fide, sola scriptura, sola gratia. En dat is genade alleen, zonder iets. De heilige schrift alleen. Maar hier tegenover ziet men nu de ontzettende duisternissen en dwalingen die opgekomen zijn. In de eeuw na de apostolische eeuw. En tegenover dit heeft Rome gesteld zijn dwalingen van de sacramenten. En wat is dat? Rome die leert dat de sacramenten, en dat is het middelpunt van Rome's leer, en dat is de mis. Dat de sacramenten zijn ex opera operatum. En wat wil dat zeggen? Ja, het zijn vreemde woorden, maar het is ons al zo meegedeeld. Het is in zulke termen meegedeeld, wat de leer van Rome is. Dat is dat de sacramenten die zijn de voertuigen der genade. Verstaan we dat? Ja. Dat betekent als je nou maar het sacrament waarneemt dan ben je zalig. En als je nou maar gedoopt bent dan zijn je zonden afgewassen. En als je nou maar naar het avondmaal gaat dan eet je werkelijk Het bloed van Christus. En zijn lichaam.
Dat we Christus vlees eten en zijn bloed drinken, want Christus is verheerlijkt in de hemel. Wel bevindelijk. Wel geestelijk. Dan is het een gemeenschapstafel. En dan worden we in... Dat hebben de reformatoren gesteld tegenover de dwalingen van Rome. En ziet, dan heeft de Heer daartoe zijn geest geopenbaard die werkte in de harten der reformatoren. Want stel u voor, niet voor dat het een lichte zaak was. Nee, te midden van de opgerichte brandstapels en schavotten hebben ze de banier des kruises hoog gehouden. En ziet, zo heeft ook ons land, heeft door genade dat licht des evangelies ontvangen. En dan denk ik hier bijzonder aan Petrus d'Athenus. O, wat heeft hij voor ons land gedaan? Voor de kerk in Nederland gedaan. En dan denk ik aan Guido de Bref. In de Nederlanden, daar hebben deze getuigen, Guido de Bref, die is onthuld. En Petrus d'Athenus, die moest in ballingschap verkeren en die heeft daar zijn graf gevonden. En dat alles om de zwaarheid van Christus. Want we kunnen wel zeggen dat de reformatoren, die konden getuigen wat we van Mozes lezen, dat ze de aangebodene verlossing niet hebben aangenomen, niet alleen, maar ook dat ze de schatten van Egypte veracht hebben. Ziende en voelende dat er meer rijkdom is in de versmaadheid van Christus dan alle schatten van Egypte en de genietingen der zonde. Daartoe was nodig geloof. En wat is geloof? Ja, het is niet zo als Rome dat leert. Geloof, het geloof is bij Rome iets verdienstelijks. Maar hij wordt niet alleen zalig door geloof, er moet nog wat bij komen. Want de leer van Rome is dat hij ontkent de totale verdorvenheid des mensen. En de val des mensen. En dat is een grondstuk. Want als we de val niet erkennen en de val niet beleven, dan is er geen plaats voor Christus. Want de Heer die leidt van de eerste adem tot de tweede adem. Van het eerste verbond naar het tweede verbond. En dat verbond, dat is van eeuwigheid. En dat is door bloed bezegeld op Golgotha. En nu, dat geloof. Namelijk dat is dit. Omdat ze ontkent de totale verdorvenheid des mensen en de val des mensen. Daar leert Rome dat het onderste stuk van het beeld van God, dat heeft de mens nog. Maar de Heere die heeft er een bovenstuk op geplaatst. En dat is weer een vreemd woord, dat kan ik wel zeggen, maar ik heb een hekel aan vreemde woorden. En we zouden daar ook langer over kunnen spreken. Maar dat betekent dan eigenlijk dat dat bovenste stuk van dat beeld van God, dat is die kwijt. Maar dat beneden stuk, dat heeft hij nog en dat is het grondstuk. Dus de mens die kan door vrije wil, kan hij nog werken. En heb ik zo even genoemd de namen van de kerkvader Augustinus en van Pelagius. Pelagius was een vrome monnik. Augustinus die leerde dat de mens totaal dood is in de zonden en in de misdaden. Pelagius die leerde dat de mens ziek is. En dat hij weer genezen kan worden. Dus die mens die kan weer hersteld worden. Die moet niet wedergeboren worden. Want immers, dat staat bij Rome niet, de wedergeboorte. Omdat hij niet totaal dood is. En deze leer heeft Rome aangehouden. Met al de schadelijke gevolgen. Alleen de leer van Christus. En wat is de leer van Christus? Dat is niet anders dan dat we hier gehoord hebben uit de mond van Paulus. Want hier wordt de kerke Gods vergeleken bij een gebouw. Niet alleen in dit derde hoofdstuk aan de Korinthe, maar ook in 1 Petri 2. Daar toch komt Petrus de kerk te vergelijken bij een gebouw. En we zingen in Psalm 87. Zijn grondslag is op de bergen der eeuwigheid. De Heer bemint de poorten Sions, boven alle woningen Jacobs. En als we dan hier de kerk als een gebouw voor ons zien, een geestelijk gebouw, een woonstede Gods in den geest, dan denken we aan het fundament. Dan denken we aan de hoeksteen. Dan denken we aan de stenen. Ja, dan denken we ook aan de voltooiing van dat gebouw. En wat is nu de hoeksteen? Geen andere dan die ene hoeksteen. Ja, de Joden die hebben die hoeksteen eens bekeken. Dat klopte niet met hun zienswijze. Dan moest de mens totaal in vernederd worden. Ja, dan moesten ze van hun hoogte af. Nee, ze hebben hem verworpen, dat is geen hoeksteen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is tot een hol des hoeks gesteld. En welk een leer. O, juist in de dagen toen die leer verkondigd werd. De leer van Christus. Toen is de vervolging uitgebroken in de eerste christenkerk. Wat een bloedige vervolging. Wat een martelen. Wat een stroom van bloed heeft er gevloeid. Tegen de leer die daar de godzaligheid is. Nee, niet de leer van Christus, maar de leer der kerk, zegt Rome. Ja, maar waar haalt Rome dat vandaan? Wel, Rome die zegt, dat halen we uit de geïnspireerde schrift. Dat de kerk, die kan alleen zeggen wat waarheid is. Ja. Maar Rome, die heeft hier een cirkelredenering. Want die zegt, alleen de kerk zal zeggen tegen de leken wat waarheid is. En die hebben geen verstand ervan om te zeggen wat waarheid is. En daarom zal de kerk dat zeggen. En die kerk die zegt weer, waar hebben ze die autoriteit vandaan? Uit de schrift. Zo zouden we kunnen vragen, wat is eerder, de kip of het ei? Ja, een cirkelredenering. Voorts, wat Rome leert. Namelijk, de waardij van Jezus is dit. Dat Christus heeft verdiend, dat ik mijn zaligheid kan uitwerken. En u voelt geweld. Ik heb het een zondagavond nog gezegd, toen we dat hadden over het werk der schepping. Als we ontkennen en negeren datgene wat God zo overduidelijk geopenbaard heeft in zijn woord. In korte woorden, maar in drie hoofdstukken. Maar dat op die schepping gevolgd is. De val des mensen, want het heeft de mens niet goed gedacht God in erkentenis te houden. Het gebod dat als levens is, dat heeft hij krachteloos gemaakt door zijn daden. Vandaar dan, alleen de schrift. Dat eeuwige woord, waar Luther van gedicht heeft, dat bekende vers. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duim breed wijken. Weet Satan, hij die ons geleidt, zal u den vaan doen strijken. Maar we hadden het over een gebouw waarvan de apostel hier spreekt in het derde hoofdstuk. Hij zegt dan, een gebouw, maar zulk een gebouw, dat heeft een hoeksteen en daar stoot men zich aan. Ongehoorzame, zegt de apostel, waartoe ze ook gezet zijn, maar het heeft ook een fundament. De grondslag, dat is de eeuwige raad Gods. Dat is genade vastgelegd in de eeuwige verkiezing Gods. De grondslag. De hoeksteen, dat is Christus. En nu het fundament. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Oh ja, zegt Rome. Nou, dat komt goed uit hoor. Ja hoor. De apostelen en profeten. En voornamelijk Petrus. En de paus, die zit in de stoel van Petrus. En de paus, als die ex cathedra spreekt, dan spreekt hij in Gods naam. Zo hoog is de paus verheven. Paus, dat wil eigenlijk zeggen, de vader van de kerk. En dan Petrus, die is de eerste paus geweest. En waarop gronden ze dat? Wel, als de Heer zegt, gij zijt Petra, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Ja, wat een goed fundament, hè? Op Petrus. Want dat is raak. Op zulke een apostel als Petrus is. En als dat het fundament van de kerk is, nou dan heeft het een goed fundament. Ja, maar dat fundament dat was al lang weggespoeld door de stroom van zonde en ongerechtigheid. Ja, naderhand zegt de Heer tot Petrus, ga achter mij Satan, want ge bedenkt niet de dingen. En die Petrus, dat was een dierbare apostel, maar die heeft grote fouten gemaakt. Daarom moet je je geloof, dat moet je nooit gronden op uitspraken van een dominee hoor. Want jij komt ermee om. Oh ja? Ja, zeker mens. Natuurlijk. Want zelfs de apostel Petrus die heeft drie grote fouten gemaakt. In de eerste plaats de fout dat hij heel geen inzicht had in het lijden van Christus. Als komt hij met hand en tand tegen, dat zal u geen zins geschieden. In de tweede plaats, wel, daar ging Petrus nog. Na zijn bekering, kan dan een mens zo dwalen? Oh, mensen. Je zou niet wensen ze te kost te geven, mensen. Bekeerde mensen die schrikkelijke dwalen hebben. Ja. Je moet nooit je het gronden op een mens. Want dan ga je scheef. Altijd terug naar het dierbare woord van God. Ja. Grond het ook niet op een kerkgeloof. Nee. Want je komt ermee om. Want de tweede fout dat was. Dat Paulus die zegt, ik heb hem in het aangezicht wederstaan. Niet in het verborgen, maar in het aangezicht. De ganse vergadering. Hij zegt, nou ga je vlees met geest vermengen dan. Ik zeg u, als u laat besnijden dat Christus u niet nut is. En voelt ge nou, die angel die zit erin in. Ook na ontvangen genade. We hebben een dwaalziek gehad. We zijn dat met de bekering niet kwijt, de mensen. Nee, dan gaat die oude die haar wel sterven. Maar ach, hij is niet dood. Als ik geef de laatste snik, dan sterft mijn eigen verdoemelijk ik. Nou, dat gebouw, hè. Ja, ziet dat gebouw. Ziet hier de grondslag. Ziet hier het fundament. Dus dat is niet op Petrus, maar op die enige belijdenis van Petrus. Dat is de bedoeling. Op deze Petra, op deze belijdenis. En welke is dat? Gij zijt de zoon des levende Gods. En dan zegt de Heer Jezus, zalig zijt gij, Simon Barjona. Want vlees en de bloed heeft u hetzelfde niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Op dat fundament, Christus leer alleen. Christus de enige middelaar. En geen middelaar is erbij, zoals Rome dat leert. Dat Maria, en dat hebben ze tot leerstuk verheven, dat ze onbevlekt ontvangen is. Vervolgens, dat ze ten hemel is gevaren. Ja, dat is ook een leerstuk. Dat is nog niet zoveel jaren geleden dat dat tot leerstuk verheven is. En dan nog meer, dat Maria is een middelares, de hemelkoningin. Vandaar wordt er het allermeest Maria aangeroepen. En de heilige wordt aangeroepen. Morgen dan is het allerheilige, dat is ook een feestdag voor Rome. En dan wordt die heilige die worden vereerd. Als we dat deden, hoorders, dan zouden we al de martelaren moeten verheerlijken. Nee, want die martelaren die huldigden de leer alleen door Christus. Christus het enige fundament. En Jan de Bakker die riep uit op de midden van de brandstapel. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Alleen in Christus. Niets van het schepsel erbij. En dat is naar de begeerte van het nieuwe leven. En zo onderwijst Gods geest het arme zonder. Al datgene wat wij bij elkaar roepen, hoorders. Gooi het maar op de mesthoop, want je bent voor God nog minder dan een mesthoop. Ja. En daarom staat er hier ook in datzelfde hoofdstuk. Nou ziet een ieder toe wat hij daarop bouwt, hoor. Ja, want er zijn er wat, zegt de apostel hier. In hetzelfde derde hoofdstuk. Die daarop bouwen. Hooi en stro en stoppelen. Maar dat zal door vuur verbrand worden. Nee, gewie. Opdat Christus door het geloven in uw hart te wonen. En ge in de liefde gegrondvest werd. En dan zien we dat dak van die kerk. Gedragen door de 12 pilaren. Waarop staat geschreven de namen der 12 apostelen. En de Heer van den hemel spreekt. Wordt gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Van dat gebouw, daar gaat de liefdegeur uit. Ik heb het hier over de levende kerken Gods. Die liefdegeur uit en die liefdegeur doet hel tot liefde open. Dat is een eenheid. Want ze zijn verbonden in het enige hoofd, niet in de paus. Nee, niet in de mensenleer, maar in dat enige, lieve, zalige, dierbare hoofd, Christus. Die alle kennis te boven gaat, die zo zoet en dierbaar is voor het geloven. Dat geloven, immers, dat is uit de grootste nood. Dat is buiten God, buiten Christus, dat is voor eigen rekening. Vreemdeling van de verbonden der belofte. Geen hoop en zonder God in de wereld. Die aldere hoop stellen op dat gezegende hoop. Omdat ze met hem vernederd aan deze zijde van het graf. Zijn vernederde voetstappen leren drukken. En dat is de waarborg en dat is de schaduw. Dat ze ook zijn verhoogde voetstappen zullen drukken en hem zullen volgen in de heerlijkheid. Het hoofd is boven en daarom de koning der kerk, die is niet zonder hoofd met eerbied, die is niet zonder lichaam. Nee, hij zal ze alle tot hem trekken. Dat was de troost voor de apostelen, te midden van smaad en hoon en vijandschap. Dat ik u alle tot mij zal trekken. Want het hoofd zal het lichaam tot hem trekken. Want zij zijn de leden van dat mystieke, zalige lichaam. Wel, nu en hoorders dat geloof. Alleen geloof. Ja, alleen de schrift. Daarom zegt Guido Gebrey ook in zijn 37 artikelen. Hij zegt alleen dat woord. Zijn er anders geen zaken waar we lering uit kunnen trekken? Ja, zegt hij. Hij zegt, de kanonieke boeken zijn er. De boeken die door mensen geschreven zijn. De apocryfe boeken. Hij zegt, maar die hebben geen goddelijke autoriteit. Er kan men wel eens lering uit trekken, maar men kan er zich nooit op beroepen. Dat zijn alleen de kanonieke boeken. En wat is die schrift? Dierbaar. Ja, ik weet het, hoorders. Voor de natuur van een mens is niet dierbaar, hoor. Nee. En het bijgeloof, het waangeloof, het tijdgeloof, dat haalt er net uit wat hun aanstaat. Ja, en dan hebben ze het veel over de liefde van God. En dan heb je het, ja, dan kan je het hebben, hè. Ja, dan preek je ergens. Of je leidt een begrafenis. En dan zeggen ze, we hebben niks gehoord van de blijdschap des geloofs. Ik zeg, welk geloof bedoel je? Ja, want er is zoveel geloof. Het geloof. Het Romeinse geloof, dat is ook alleen maar een historisch geloof. Als je dat nou aanneemt, dan ben je zalig. Ja, tegenover Augustinus leer. En daarom hebben de leer van Pelagius schuld. Want Rome, dat is doorweven door de leer van Pelagius. En dat is, wat is die leer eigenlijk? Dat is, zouden geen zondaar op aarde zijn als er maar één mens was. Want krachtens dit, dat een mens uit het paradijs is, maar dat hij het beeld Gods nog heeft. Wel, dan kan die mens door vrije wil, kan die heilig leven. En krachtens die vrije wil, kan die zalig worden. En dat is het geloof van Pelagius. En als er nou maar één mens op aarde was, dan was die zondeloos. Maar, zo leert Pelagius, wel, de zonde die doen we eigenlijk door afkijken. Nou, de heidenen in Athene, die zeiden dat al reden. Waar de personen vermenigvuldigd worden, daar wordt de ongerechtigheid vermenigvuldigd. Maar zo is het niet. Nee, het is niet zo, zoals je wel eens hoort van een kind, dat ze zeggen, nou, het zit er al vroeg in. Nee, mensen. Het komt er al vroeg uit. Wat zit erin? Het komt er niet in. Want de mens is verdorven tot in de wortel toe. Hij heeft in adem de kanker in zijn ingewanden gegeten. De dood in zijn ingewanden. Dat is een mens van nature. En waar dat geloof gestraft wordt en waar aan de schrift gepinnekt wordt, hoorders, daar zal je nooit zien dat de vrije genade leer verheerlijkt wordt. Nee, helemaal. En dat tegenover de leer van Rome. O, ziet, tegen al die dwalingen kwam Luther op. En dat kostelijke werk van Calvijn, de institutie van Calvijn. Ik hoorde gisteren zeggen, of van de week. Daar was een Japanner, die, dat was een professor. En die reisde de wereld af. Die is in Amerika geweest en die wilde ook eens wat meer weten van het christendom. En wat gebeurt er? Toevallig, net niet toevallig. Dat besteert God nou. Ja. Daar krijgt hij de institutie van Calvijn in zijn handen. En daar is die professor, daar is hij zo in verdiept en die heeft een institutie van Calvijn gekocht. en die is daarmee naar Japan gegaan. En dat was een Franse uitgave. En kenner van het Frans, zo heeft hij dat vertaald in het Japanees. Ik weet niet hoeveel instituties van Calvijn dat daar verkocht zijn in Japan. Ontzettend veel. Zo werkt God. We weten het niet. Tegenover al die dwalingen van Rome, dan denk ik toch hier aan het papale stelsel. De hiërarchie van Rome. Rome, dat is een machtsinstituut. Ja. En Rome, dat is een geldinstituut. We lezen ook in de openbaringen van Johannes dat het een koophandel drijft. En vader Brakel, die zegt in zijn redelijke godsdienst, het zijn de grootste kooplieden der aarde. Ze drijven in alles handel. In de zielen van mensen. Dat is in de eeuw der reformatie is dat uitgekomen. Als de paus daar die geweldige Sint-Pieterskerk bouwde, die er nog staat in Rome, en dat een geweldig magistraal gebouw is, toen moest hij geld hebben. En toen zijn er aflaatkramers geweest, en die zeiden, en die verkondigden het volk, als je geld klinkt in de schatkist, dan springt de ziel van je overleden vader of moeder of wie ook, die springt zomaar uit het vage vuur in de hemel. Nog een leer die tegen de schrift is. Allemaal menselijke vinselen. Dat is het vage vuur. We lezen wel in Gods woord van tweeërlei staat. Voor eeuwig. Eeuwig wel of eeuwig wee. En de profeet Jeremia die zegt wel, ziet, ik verkondig u leven en ik verkondig u dood. Maar niet een tussenstaat. En dat er door geld betaald wordt, door kostelijke kostbare missen. En dat zo een mens zalig wordt en dat hij het vage vuur verlost wordt. Nee, nee, zegt de Heere, tot de moordenaar aan het kruis. De Heere zegt niet, ja, daar moeten we nog eens over denken en dan moet je nog gereinigd worden. Want je bent niet rein genoeg. Nee, zegt de Heere, dat is vrije genade. Heden, vandaag nog. Zult ge met mij in het paradijs zijn. Met mij gekruist. Zult ge met mij verheerlijkt worden. O, dat is de leer van vrije genade. Dat is ook de enige middelaar. Christus. En ik heb de zondagavond nog gezegd. Middelaar en priester. Dat is in het Latijn. Dan betekent dat eigenlijk een brug maken. Een priester, dat is een bruggenmaker. O, een brug tussen twee afstanden. Over een gapende afgrond, twee rotspunten, die moeten tot elkaar verbonden. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord priester. En dat zal nou de priester doen bij Rome. Maar, geliefde, daar is maar één priester. En dat is die dierbare Christus. En daar lees ik van in Jesaja 51. En gij leidt u rug als een brug. Ja, die heeft zich gelegd als een brug. En dat is die verse en dat is die levendige weg. Daar zullen de rechtvaardigen door ingaan. Doet de poorten der gerechtigheid open. Die poorten der gerechtigheid die er draaien op de scharnieren van Jezus dierbaar middelaarsbloed. De enige middelaar, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Laat ons nu zingen het Psalm 118 en daarvan het achtste vers. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door zijn kracht Gods volk in stand. Psalm 118 vers 8. Wel, wanneer we deze zaak hebben behandeld, er waren nog veel meer over te zeggen. Daar zullen er ongetwijfeld in ons midden zijn die zeggen, ja, maar nou ga je over al die dingen spreken, maar ach, dat geldt toch in onze tijd niet meer, hè? En dat zijn van die mensen die gaan Rome over de kuif strijken en die zeggen, nou ja, maar, en dat voornamelijk in plaatsen net als hier, want ja, hier wonen niet veel Romeinen. Ja, en dan hebben de mensen het altijd over katholiek. Ja, maar dat is de naam van Rome niet. Katholiek, dat moet je niet meer zeggen. Wel, nee. Rooms, dat betekent van Rome, daar komen de bevelen vandaan. Die wordt door Rome geregeerd, de kerk. Dus die buigen onder het juk van Rome, dat is niet katholiek. Nee, Gods kerk is katholiek. Dat is de enige heilige katholieke kerk. Maar dat is niet Rome, wederrechtelijk. Dan eigent hij zich deze benaming toe. Rooms. Ja, maar niet katholiek. Maar nu zullen er in ons midden zijn. Die zeggen, ja, nu heb je dat allemaal wel gezegd, maar dat was vroeger. Maar Rome is toch een stuk veranderd. Ja hoor, dat is zeker. Dat is ook een duivelswerk in onze dagen. Ook een duivelswerk. Want datzelfde Rome is nog niet van één leerstuk, van één dwaling teruggekomen hoor. Weet dat wel. Dat is hetzelfde Rome nog. En er zijn er ontzettend veel die met Rome niet meer meegaan. Zoveel priesters en broeders en nonnen uit de kloosters. Die daarvan afzien en die daarvan terugkeren. Maar dat is het niet een bekering zoals van Luther. Wel nee, dan worden ze humanist en Rome dat zit vol met humanisten. Nou ja. Nee, die keren niet zo als Rome. Die keren niet tot het ware geloof terug. Nee, helemaal niet. Ze keren zich van Rome af. Omdat ze nou ja, ze zijn hoger verlicht in die dwaasheid, die geloven ze niet meer. Maar dat is geen bekering tot God. Nee, dat is heel iets anders. Nee, daar zijn de verborgen ogenblikken in de plaatsen getuigen van. Waar Luther lag te kruipen onder zijn schuld en onder zijn zonde. En dat hij al zijn best gedaan heeft en zijn rug gegezeld heeft dat het bloed eraf liep. Ja, dat is heel wat anders. En toen dat licht opging, dat was een worstelend mens. Die wist met zijn schuld geen kwaad, geen raad. Die was God kwijt. En die kon het niet meer vinden. En oh, wat was die man verblijd toen hij een opdracht kreeg om naar Rome te gaan. Maar oh, wat was hij teleurgesteld. Hij zegt, hoe dichter bij Rome, hoe slechter Rome. En dan staan we hier niet op de preekstoel om nou eens tegen Rome te schelden hoor. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar tegen de leer. Ik sprak eens ergens, dat was in Rotterdam. En in het verkooplokaal, daar sprak ik. Daar had ik gesproken over Rome en daar had ik onder andere dit aangehaald. Die hoer op zeven heuvelen die dronken geworden is van het bloed van de martelaren. Toen kwam er een Roomse man, die kwam naar me toe. Hij zegt maar, je hebt het dat toch nogal gezegd vanavond. Mensen, mensen. Ja, hij zegt dus de Roomsen zijn je vijand. Ik zeg nee man, heel lang. Ik zeg ik heb een Rooms mens net zo lief als een ander, daar gaat het niet over. Maar het gaat over de leer. Het gaat over de leer. Daar kan je niet mee voor God verschijnen. Dat is een leer die in de hel is uitgebroed. Ja, ik zou wel eens met je willen spreken. Ik zeg, je bent hartelijk welkom, man, als je komt. Dan kunnen we er nog wel eens verder over in de leer. Ja, nee, nee, Noorders. Nee, niet dat ik nou ga zeggen. Nou ja, als je nou niet Rooms bent en heet die dwalingen niet en dan ben je gereformeerd of hoe je het ook noemen wil, dan is klaar. Kan je begrijpen. Want diezelfde Luther, die was zo diep ontdekt aan zichzelf. Dat is ook een woord dat uit de reformatie geboren is. Dat hij zegt, we hebben allemaal een paap van binnen. Net. En nou is de leer van Christus. En nou is het gezag van Christus. Van die enige middelaar dit. Dat we die paap van binnen nou eens leren kennen. Al die dwalingen. Ja. Want nou is Rome. En gij en ik en wij allen. Wij zijn van dezelfde lap gescheurd. En Paulus zegt, er is geen onderscheid. Daar heb je er niet om. Maar weet je dat wel in deze tegenwoordige tijd? Dat het verwaterd protestantisme, dat dient God en het weet zelf niet waarom. Nee. En dan hoor je van die valse uit de benen, niet waar? En dan heb je tegenwoordig al, dan staat een predikant op de preekstoel en de pastoor die staat ernaast. En zover reeds dat ze samen de eucharisten houden, een eucharistisch het avondmaal te dienen. Ja, zover zijn we weg. En dan zeggen ze, Rome is veranderd. Maar geliefde, dat Rome, dat heeft toch zijnzelfde leerstellingen. En dat buigt toch, hoewel er hier in Holland een richting is, een groot gedeelte in de Roomse kerk, die accepteren het niet meer, alles wat de paus zegt. Dat is wel waar. Maar dat is dat niet uit het beginsel des nieuwe levens. Laat ons dat goed verstaan. Want een bekering, dat is niet dat ik van Rooms gereformeerd word. Of hervormd, hoe je het noemen wil. Hervormd en gereformeerd, dat is hetzelfde woord hoor. Dus als ik gereformeerd zeg, dan zeg ik hervormd. En als ik hervormd zeg, dan zeg ik gereformeerd. Want het is van hetzelfde woord gevormd. Nou, nee, dat is het niet. Nee, maar tot God bekeerd. Die ware leer van Christus. En dat was het woord van de hervormers. Jehovah Tjitkenu, dat is Jehovah, onze gerechtigheid. Dat was het schild. En dat was het evangelie dat ze verkocht. Omdat ze voor haar eigen die gerechtigheid, die toegerekende gerechtigheid, hadden leren kennen. En daarom wat de reformatie ons dan toeroept, en dat is een woord van toepassing. En dat is in de eerste plaats een woord van vernederende ontdekking. Want dan spreekt de Heer tot de gemeente van Laodicea. Daarom, omdat je nog heet, nog koud zijt, zo zal ik u uit mijn mond spuwen. En tot de gemeente van Sardis. Gij zijt rijk, gij zijt rijk en bereikt en hebt geen dingsgebrek. Gij hebt de naam dat geleefd en gij zijt dood. En dan zal er wat geopenbaard worden in die dag aller dagen. En dan zal er wat geopenbaard worden, mijn medereiziger, naar de eeuwigheid. Als een al die verheven koning en rechter in heerlijkheid gezeten zullen ontmoeten. En als we zijn beeld nou hier niet hebben. Dat beeld van een lijdende Christus. Maar nu ook verhoogd in hem. Oh, als we dat dan missen. Dan kunnen we wel de naam hebben dat we leven. En dan kunnen we wel goed protestant zijn. Maar ach, dat is te kort voor de eeuwigheid. De leer van Christus. Gerechtvaardig. En wat wordt dat bloed dan dierbaar en ook zakelijk voor een omkomend mens. En dan gaat het niet om een dikke, want ach, de duivel die kan ook zoveel vrome mensen maken. Maar we zijn God kwijt. En we zijn het God gevallen. En we zijn niet wat kwijt, maar we zijn alles kwijt. Ja, en dat is het concept. En daarom die waarachtige bekering, die is noodzakelijk op weg naar de eeuwigheid. Dat we die God voor Christus leren kennen. En hoe openbaar die zich nu. Ik sprak gisteravond nog over Jozef. En dat hij zich openbaarde. De tweede reize. En dan staat er. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Oh, die meerdere Jozef kan zich niet langer bedwingen. Als een mens gans aan het einde komt. En in banden des doods en een verloren schepsel. En als die met, al wilt, zal hij het met zijn bloed ondertekenen. Onder al zijn werk en onder al zijn gerechtigheid. Dat hij de hel zich waardig keurt. En dat hij een hel waardig bestaan. En een hel van zonde en ongerechtigheid omdraagt. O geliefde, dat is het alleen dat dierbare bloed. Dat reinigt van de grootste der misdaden. En daarom, ik heb het al met een enkel woord gezegd. Maar mocht er wel in de rouw gaan. Als in het diep verval. Het ontzaglijk verval. Op protestantse erven. Want we hebben dan de dwalingen van Rome genoemd. Enkele hebben er genoemd hoor. Niet alle. Maar en met korte woorden. Ja. Maar dan de dwalingen die er in protestante kerken zijn. Laten we dat niet vergeten hoor. En daarom we verkeren in een tijd van diep verval. We zijn God kwijt mensen. En we hebben God terug toegekeerd. En we wensen het te doen met een handje met vroomheid. Ja. Maar God maakt geen vrome mensen. Maar die maakt goddeloze mensen. De duivel die maakt vrome mensen. Ja. Maar weet je wat nou het wonder van genade is? Want dat doet God. Niet in de uitleving hoor. Want de zonden die zijn een pest. En die zijn gruwelijk. Maar in de inleving hier van binnen. Hoe ik dan dieper poog te delven. Hoe ik meer bederf ontmoet. Ah, ik wanhoop aan mezelf. Hoe ik dieper poog te delven. Dat leert dat volk kennen. Oh, dat wonder dan. Christus de enige middelaar. Tot hem zal men komen. Oh, in Christus alleen is die weg. Die bloedweg. Die versere, die levende weg. Geopenbaard. Uit God. En nu zijn ze alleen in dat bloed. De Heere zegt ervan. Alleen als ik dat bloed zal zien. Dan zal ik u voorbij gaan. In zijn toren. Want die toren is nu gestild. In het bloed van Christus. Voor wie? Johannes 17. Ik bid niet voor de wereld. Maar voor degene die gij mij gegeven heeft. En daarom Christus heeft niet geleden voor de wereld hoor. Zoals het verkondigd wordt, dat is weer echt remonstrants en pelagiaans, dat is de leer van Rome. Dat heeft Christus voor alle mensen gedaan. En moet je nou aannemen? Nee, nee. Die hem van den Vader gegeven zijn. En daar moet een mens nou achterkomen, zal het wel zijn. En daar komt hij achter door genade. En dat is alleen het werk van God en Heilige Geest. Die dat bekend maakt in zijn ziel. Door het dierbare evangelie. Die enige leer van Christus. Het enige fundament. En wat is dat? En wat roept ons daartoe? Dit. Al waren uw zonden rood als karmozijn. Ik zal ze maken als witte wol. En daarom vent u tot mij. Alle geëinden der aarde. Want ik ben God. En niemand meer. O, zie, dat is de kerk. Boven alle dwalingen verheven. Zolang ze hier zijn, ik heb het al genoemd, zelfs Petrus. Wat had hij in dwalingen nog? Nou, ontvangen genade. Moest Paulus hem, je moest hem tegenkomen. Ja. Enzovoort. Maar dan is de kerk verlost van alle dwalingen. En dan zijn ze recht gereformeerd. Want gereformeerd, dat is tot God bekeerd. En dat zijn ze alleen in den hemel, de rijde gereformeerde kerk. Die is gereformeerd. Die heeft een reformatie. Een reformatie der ziel ondergaan. Want wij hebben iets gesproken van dat gebouw. De formatie der kerk. We hebben gesproken over de schrikkelijke dwalingen. Dat is de deformatie der kerk. Maar in de derde plaats de reformatie. En hoe eigenlijk gezegd, dan is iedere ziel die door God bekeerd wordt, dat is een kerk apart. Ja. Hij is een lid van de kerk en hij is een kerk apart. Want dat beleeft hij apart voor zichzelf. Dat beleeft hij niet in massa. Er kan wel eens wezen dat er gemeenschap mag zijn onder Gods volk. Maar om het stuk te leren, dat is tussen God en tussen zijn ziel. En dat is nou de grote en de alles beslissende vraag. Hebben we daar nu kennis aan? Want Rome die leert dat een mens die kan nooit verzekerd zijn van zijn staat. Want dat ligt op wankele gronden. Dat ligt alleen ten opzichte van zijn eigen heiligheid. Vandaag dan kan het zo, als hij dan zou sterven, dan ging hij naar de hemel. Maar morgen dan heeft hij het weer zo van de man gemaakt. En dan als hij zou sterven, dan ging hij naar de hel. Dus het ligt helemaal pelagiaans in de hand van een mens. Nou, dan kan Rome die kan zeggen tegen ons. Ja, als er nou een arme zuchter is en een arme klager, dan kan hij zeggen ja. Dan zegt je wel, je kan er niet zeker van. Ben jij er zeker van? Ja, dat kan een mens zeggen reeds in het toevluchtnemend geloof. Ja. En wat bedoel ik daarmee? Dan eigent hij dat niet toe voor zichzelf, maar dan weet hij dat de kerk op God, dat hij zalig wordt. En dat hij zalig wordt op gronden die God gelegd heeft, als die recht onderwezen wordt. En dan wordt het zijn nood en dan wordt het zijn klacht om in die weg onderwezen te worden. En in die weg gezaligd te worden, waar alles van het schepsel wegvalt. En wie zijn het dan? Dat zijn dan die zichzelf voor God leerden kennen en zichzelf leerden verfoeien in stof en assen. Die welgevallen kregen in de straf en de ongerechtigheid. En die de noodzakelijkheid leerden kennen om met God verzoend, met God verbevredigd en met een Heere verenigd te worden. En dat is alleen in die dierbare persoon Christus. We zijn God kwijt. En dan mogen we weer in God teruggebracht worden. En dan aanschouwt de Vader alleen de arme zondaar in de vruchten van zijn eigen werk. En wat is zijn eigen werk? Dit geliefde. Dat Christus van eeuwigheid is gezalfd. Tot middelaar. En dat hij zijn rug gegeven heeft. Als een brug. Die twee gapenden af. Die gapende afgrond overbrug. O, dat is alleen in Christus, die dierbare middelaar. Daar valt alle vlees en bloed weg. Dat geschiet tussen God en tussen de ziel. En waar ze aangemerkt worden in dat bloed en in de gerechtigheid van Christus, die de Vader het recht geschonken heeft, een geschonken middelaar, en onze koning is van Israëls God gegeven, ziet geliefde, dan zijn ze dierbaar. En dan zijn ze lieflijk. In de ogen des Vaders. Dan zijn ze recht bekeerd. En dat zal straks wezen. Volmaakt. Uw lof ontvouwen. Uw in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Dat hebben ze aan deze kant geleerd. In de weg van ontdekking. Want we hebben het zo even gehad over het geloof. Wel, het waarachtige geloof, het arme zondersgeloof, dat wordt alleen geoefend in de weg der ontdekking. En zie waar dan alle hoop der ontvalt. En dat ze met alle gronden omkomen, die enige grond. Die grond, die vaste grond. Voor tijd en eeuwigheid, gevonden in hem. Dan is er hoop voor Israël, medereiziger naar de eeuwigheid. Dat er een weg is ter ontkomen. Zijn er hier arme zondaren? Zijn hier ellendigen in zichzelf? Kan je verborgene plaatsen? Nou, dan word je zalig. Is het waar? Niks ervan. Nee. Nee. Nee, hoor, dus dan gaan we rusten in onszelf. Dan doen we net als een spinnenkop. Die haalt er net het rijgen in gewanden. Ja. En dan gaan ze op de gemoedelijke gronden gaan ze rusten. En grondjes. Maar dat is het niet. De enige grond is Christus. Dat is niet een overtuigd zondaar. Want de diepste overtuiging kan niet ene zonde wegnemen. En de diepste ontdekking, hoorders, kan ons nog niet met God verzoenen. Daar is wat anders voor nodig. Dan moet er uit het nest uitgegooid worden. Uit al het onze uitgegooid worden. Alleen in hem. Gelijk een arend zijn nest opwerpt en boven zijn jonge zee. Al zoals de Heere met er was geen vreemd God met hem. Dat is de God van Israël. Dat is de God der zaligheid. Dat is die God waarvan David zingt. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat is Jacobs God. Dat is de God van vrije genade, die zich in het bloed, in Christus openbaart. Want in dat bloed is de hitte van Gods gramschap uitgeblust voor al dat volk dat hem van de Vader gegeven is. En is dat zwaard Gods, dat is stomp geworden in zijn bloed. Ja. Wie neemt de toorn weg? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Wie neemt mijn schuld weg? Hoe komt God aan zijn eer? Dat zijn de vragen der bekommering. En die worden alleen opgelost in een geschonken zaligmaker. Geschonken door vrije genade. En aangenomen door vrije genade. En die hem aangenomen hebben, die heeft die macht gegeven kinderen Gods genaamd te worden. Dat zijn de ware Christgelovigen die al hun zaligheid alleen van hem verwachten. Dat mocht de Heere schenken en heiligen aan onze zielen tot de verheerlijking van zijn deugden en onze ziel tot zaligheid. Amen. Groot en heerlijk opperwezen, dat we uw lieve naam herkennen mogen, want gij zijt God en gij alleen. Oh, dat we met al onze afgoden maar eens om mochten komen. Dat we het schadelijke en het schandelijke ervan in mochten zien. Dat we er een schuldenaar en zondaar onder mochten worden. O, genadig ontfermer, heilig uw waarheid nog aan onze harten. Want we reizen allen naar dood en graf. Gelijk we ook deze dag van onze naaste familie vernamen. Die zijn heen gegaan. Ah, dat is het leven. De dood lengt ieder uur. O, leer het ons verstaan, Heer. Om die rechte wegen te leren kennen. Zoals geleid in uw woord. Inleid door den Heilige Geest. Om dwazen te onderwijzen. Hen die dwalen. Te brengen in het rechte spoor. Heer, er is ook nog een broeder in de bediening. Deze avond in ons midden. Gedenk zij er, Heer. Ook bij het klimmen der jaren. Wil hem onderstand uit het heiligdom schenken. Wil hem bij den voorduur gedenken. Waak nog op zijn oude dag. Uw woord. Overal op verschillende plaatsen. In ons land nog bedienen. Wil gij hem bedienen door uw heilige geest. En mocht het ook voor hem gelden. En het zal geschieden ten tijde des avonds. Dat het licht zal zijn. Licht in hem. Trouwen ontfermer. Verzoen al het onze. Al het menselijke, al het gemoedelijke. En leer ons die vaste gangen kennen. Ik kies den weg der waarheid voor mijn voet, zegt de dichter. Door genade alleen. Om in die voetsporen te wandelen. En u te volgen. Dierbare Christus. Door de vernedering. U te volgen. Op heerlijkheid Gods des Vaders. Amen. Zingen we Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 68, vers 17.